Project India, podcast, soloscript, aardrijkskunde, VWO 3, hoofdstuk 6, koop. Standaard streepje, welkom bij deze luisterpodcast over hoofdstuk 6, Project India. In dit hoofdstuk behandelen we 6 onderwerpen die ook terugkomen op de toets. Je leert dat India een land is met een enorme diversiteit aan landschappen, bevolking en klimaten. Je begrijpt hoe de economie zich ontwikkelt en wat de rol van speciale economische zones daarin is. Je ontdekt welke delfstoffen en energiebronnen er zijn en waarom India toch energie uit het buitenland moet importeren. Je ziet wat klimaatverandering en de energietransitie betekenen voor dit land. Je leert welke conflicten er spelen, zowel intern als aan de grenzen. En tot slot ga je in op bevolkingsgroei en migratie. Laten we beginnen. Paragraaf 6.1 India. Een enorm groot land India is het 7e land van de wereld qua grootte. Het ligt op het Aziatische subcontinent en grenst aan Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh en Myanmar. De landschappen zijn enorm gevarieerd. In het noordwesten ligt de Tarwoestijn, in het zuidwesten tropisch regenwoud en in het midden gaan bergen en heuvels over in de hoogvlakte van Deccan. In het noorden reist de Himalaya op met toppen van ruim 7 kilometer hoog. Gletsjerrivieren stromen van daar zuidwaarts en vormen vruchtbare riviervlakten, zoals die van de Indus en de Ganges. De Ganges vormt samen met onder andere de Brahmaputra een enorme delta. India wordt bijna helemaal omgeven door zee, in het westen de Arabische Zee, in het oosten de Golf van Bengalen en in het zuiden de Indische Oceaan. In 2018 telde India ruim 1,35 miljard inwoners en had het de snelst groeiende bevolking van de wereld. Naar verwachting passeert India China in 2028. De grootste bevolkingsdichtheid vind je langs de riviervlakte van de Ganges en de Indus. India kent 23 officiële talen en de godsdienstverdeling is divers. Zo'n 80% is hindoe, 14% moslim en de rest bestaat uit christenen, sikhs, boeddhisten en parsi. Het verschil tussen stad en platteland is nergens zo groot als in India. Nog steeds werkt en woont 67% van de bevolking op het platteland. De meeste boeren zijn kleine zelfvoorzienende boeren die met spierkracht van mens en dier werken. Er is veel armoede, resten van het kastensysteem en groot grondbezit zijn aanwezig en de werkloosheid is hoog. Veel mensen verlaten het platteland op zoek naar werk in de stad. Delhi en Mumbai zijn megasteden. Mumbai is de grootste met 12,5 miljoen inwoners. Er zijn 23 steden met meer dan een miljoen inwoners. De sociale en economische ongelijkheid in de steden is groot. In de slums werkt bijna iedereen in de informele sector en het hoge urbanisatietempo zorgt ervoor dat die slums steeds groter worden. Internationaal gezien was India tot 1947 een kolonie van Engeland. Na de onafhankelijkheid bleef het land sterk naar binnen gericht. De socialistische regering hield de controle over de belangrijkste bedrijven en stond weinig buitenlandse invloed toe. Daardoor groeiden landbouw, industrie en diensten nauwelijks. Er ontstonden grote economische verschillen tussen de staten. Iemand in Punjab of Gujarat verdiende gemiddeld 4 keer meer dan iemand in Bihar. In 1991 veranderde de koers. De handelstromen werden internationaler en verlegden zich naar de VS, Europa en Oost-Azië. Paragraaf 6.2 winnaar of verliezer in de wereldeconomie. India is een van de BRICS-landen, een groep landen met een sterk groeiende economie. In 1991 leende de regering geld van onder andere de Wereldbank, opende de grenzen en stapte in de globaliserende wereldeconomie. India transformeerde van een agrarisch land naar een van de grootste opkomende economieën. Het land heeft daarbij een groot voordeel, de beroepsbevolking. Die is jong, groeit, wordt steeds beter opgeleid en spreekt Engels. Maar er is ook een harde realiteit. Nog steeds leven 400 miljoen mensen onder de armoedegrens van minder dan $1,25 per dag. De overheid richt speciale economische zones in, de SEZ's, langs de kust in tientallen grote steden. Dat zijn gebieden waar buitenlandse bedrijven worden aangetrokken om zo de export te vergroten, technologie over te dragen en banen te creëren. In 2014 startte het Make in India-programma om nog meer bedrijven naar India te lokken, zoals in de ICT, de auto-industrie en de textielindustrie. De komst van Samsung is daar een voorbeeld van. De werkgelegenheid in stedelijke en industriële gebieden steeg. Het gemiddeld inkomen groeide van $300 in 1991 naar $6400 in 2016. In 2030 behoort India mogelijk tot de 3 grootste economieën van de wereld, na de VS en China. Maar de groei heeft ook een keerzijde. De regionale ongelijkheid tussen stad en platteland neemt toe. Door de groeiende koopkracht ontstaat een nieuwe middenklasse die luxe goederen kan betalen. Zo rollen Hyundai auto's van de band in Chennai en opende IKEA in 2018 haar eerste vestiging in India, in de high-techstad Hyderabad. Tegelijkertijd investeren Indiërs zelf ook in het buitenland. Het Indiaanse staalconcern Tata heeft de autofabrieken van Jaguar en Land Rover in handen. In Afrika investeert India in mijnbouw in Mozambique, olieraffinaderijen in Kenia en callcenters in Zuid-Afrika. De band met Nederland is opvallend. Meer dan 200 Nederlandse bedrijven zijn actief in India, waaronder multinationals als Philips, Unilever, AkzoNobel, KLM en Rabobank. India profiteert van Nederlandse kennis op het gebied van water- en afvalmanagement, koeltransport, voedselverwerking en zaadveredeling. Maar ook Indiaanse bedrijven investeren in Nederland. Rijstfabrikant LT Food vestigde zich op de Maasvlakte en Tata Steel heeft hoogovens in IJmuiden. De laatste jaren investeerden Indiërs ruim 12 miljard euro in Nederland. De Nederlanders waren goed voor ruim 18 miljard in India. Paragraaf 6.3. Hoe ziet de schatkist van India eruit? De rijkdom aan delfstoffen in India hangt samen met de geologische geschiedenis van het land. In het noorden botst de Eurasiatische plaat tegen de Indische plaat. Daarbij is eerst een stuk oceaanbodem onder de Eurasiatische plaat gedoken, wat vulkanisme veroorzaakte. Vervolgens botste India tegen de rest van Azië en begon de Himalaya omhoog te komen. Tot op de dag van vandaag zorgen bewegingen van die platen voor aardbevingen. Op de plaatgrenzen is in het verleden magma omhoog gekomen en op bepaalde dieptes in de aardkorst gestold. Zo ontstonden gesteenten met een hoge concentratie ertsen, waaronder ijzer, mangaan, bauxiet en chroom. Een tweede verklaring voor de delfstoffen gaat verder terug in de tijd. In het Carboon, zo'n 320 miljoen jaar geleden, lag India rond de evenaar en bestond het uit een tropisch moeras. Afgestorven planten kwamen onder water en vormden dikke veenpakketten. Bedekt met zand en klei veranderde dat veen door hoge druk en temperatuur in steenkool, en daarbij ontstond in reservoirgesteente ook aardgas. Dat is waarom aardgas, olie en steenkool in India soms dicht bij elkaar worden gevonden. Nog steeds is India een groot verbruiker van fossiele brandstoffen. 61% van de elektriciteitsvoorziening is gebaseerd op kolen, al komen er steeds meer zonnecentrales bij. Aardolie, dat minder voorkomt dan aardgas en steenkool, wordt gewonnen op het continentaal plat in de Arabische Zee, met boorplatforms. In de deelstaten Bihar en Orissa liggen ijzerertsreserves die tot de grootste van de wereld behoren. En ook steenkool, mangaan, koper en andere ertsen worden er gewonnen. India is bovendien de grootste exporteur van graniet ter wereld. Maar de vraag naar energie groeit sneller dan de eigen productie. India is inmiddels de grootste olieimporteur van de wereld. Die olie komt vooral uit de Golfstaten. Steenkool wordt aangevoerd uit Zuid-Afrika. Op dit moment komt 25% van alle olie en gas uit Afrika, vooral uit Nigeria en Angola. In de komende jaren investeert India bovendien in Soedan, Gabon, Ghana en Ivoorkust om de aanvoer van energie zeker te stellen. Paragraaf 6.4. Klimaatverandering en energietransitie India is zo groot dat er meerdere klimaten voorkomen, maar het overgrote deel van het land heeft een moessonklimaat. Van juni tot september waait de wind vanaf de Indische Oceaan en brengt neerslag over vrijwel het hele land. In oktober draait het systeem om, dan waait er een droge wind vanuit het noorden naar het zuiden. De mondiale klimaatverandering laat zich hier goed voelen. De temperatuur stijgt, het neerslagregime verandert en het weer wordt extremer. Er zijn meer perioden van droogte, zware buien, overstromingen en cyclonen. In 2018 had de deelstaat Kerala te maken met de ergste moessonregens in 100 jaar. Zo'n 300.000 mensen vluchtten naar 1500 tentenkampen en 200 mensen kwamen om het leven. Stijgende zeespiegels, hevige regenbuien en meer cyclonen bedreigen de kustgebieden en de zuidoostelijke delta. Door de groei van de economie en de bevolking stijgt de CO2-uitstoot. Vooral in de steden neemt het energieverbruik snel toe. Meer fabrieken, auto's, elektrische apparaten en airco's. 1 op de 5 inwoners heeft nog steeds geen toegang tot elektriciteit. Op het platteland zijn hout en kolen de belangrijkste energiebronnen. De uitstoot van kolengestookte centrales en miljoenen auto's maakt New Delhi tot een van de smerigste steden van de wereld. In 2017 werd een cricketwedstrijd tussen India en Sri Lanka gestaakt, omdat de spelers nauwelijks konden ademhalen. In de winter ligt de luchtvervuiling in Delhi 30 keer hoger dan de grens van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die smog ontstaat door een inversielaag, een situatie waarbij de temperatuur met de hoogte niet afneemt, maar juist toeneemt, zodat vervuilde lucht gevangen blijft. India beloofde op de klimaatconferentie van Parijs in 2015 dat in 2030 40% van de energie niet meer uit fossiele brandstoffen komt. Het ziet ernaar uit dat die belofte ruimschoots gehaald wordt. De regering kiest voornamelijk voor wind- en zonne-energie en in mindere mate voor waterkracht en kerncentrales, vanwege de snelheid waarmee zonnepanelen en windturbines kunnen worden uitgerold. Het zuiden en westen van India zijn het meest geschikt voor zonne-energie en kunnen 80% van de benodigde duurzame energie leveren. Maar juist daar is de vraag naar energie laag, terwijl die elders hoog is. Een goed energietransportnetwerk ontbreekt nog, al wordt daar hard aan gewerkt. In 2018 voorspelde de overheid dat in 2027 al meer dan 57% van de energie duurzaam zou zijn. Datzelfde jaar werd de grootste zonnecentrale van de wereld geopend, met een vermogen van 648 megawatt. Op het platteland, waar mensen tot voor kort nauwelijks toegang hadden tot het elektriciteitsnet, wekken steeds meer mensen zelf stroom op met zonnecollectoren. Paragraaf 6.5 interne en externe conflicten India is ruim 100 keer zo groot als Nederland. Zo'n grote en diverse samenleving kent spanningen. Er wonen mensen met verschillende talen, gewoonten en godsdiensten. Al voor de onafhankelijkheid van de Britse kolonie leidden botsingen tussen hindoe en moslims regelmatig tot duizenden doden. Bij de onafhankelijkheid in 1947 werd Brits-Indië opgedeeld, Hindoestaans-India en Islamitisch West- en Oost-Pakistan. In 1971 werd Oost-Pakistan het zelfstandige Bangladesh. Bij de verdeling trokken miljoenen hindoe vanuit Pakistan naar India en miljoenen moslims de andere kant op. Vandaag telt India 29 staten, 23 officiële talen en naast de 5 wereldgodsdiensten ook Sikhisme, Jainisme en het Mahdiïsme. Intern zijn er nog steeds botsingen tussen fanatieke moslims en hindoe en het land wordt geregeld opgeschrikt door terreuraanslagen van extremistische moslims. In de deelstaat Manipur in het oosten is al decennia lang sprake van separatistisch geweld. Kleine militante groepen plegen aanslagen, vooral gericht op arbeidsmigranten uit andere staten. Toch zijn er ook krachten die India bij elkaar houden. Het hindoeïsme is als levenswijze eerder gericht op verzoening dan op polarisatie. India heeft een gedecentraliseerd bestuur, waardoor de neiging om zich af te scheiden niet groot is. En een relatief goede infrastructuur en communicatie verbinden gebieden met elkaar. Een voorbeeld van een relatief harmonieuze samenleving is de Slum Dharavi in Mumbai, waar hindoe en moslims vreedzaam naast en met elkaar wonen en werken. Extern is het grootste slepende conflict dat van Kashmir. Na de onafhankelijkheid wees het koloniale Engelse bestuur deze deelstaat toe aan een hindoevorst die koos voor India. Die vorst bevoordeelde hindoe boven moslims. De moslims zijn er in de meerderheid en willen aansluiting bij Pakistan. Pakistan steunde hen, viel het gebied binnen en viel daarna ook India aan. Sinds 1972 deelt een kunstmatige grens het gebied. Het noorden wordt bestuurd door Pakistan, het zuiden door India. In dat zuidelijke deel zijn separatisten actief die aansluiting bij Pakistan eisen, wat regelmatig tot protesten en geweld leidt. Ook de grens met China levert conflicten op. In 2017 stonden Chinese en Indiaanse militairen in Sikkim, hoog in de Himalaya, gewapend tegenover elkaar. De aanleiding was de aanleg van een weg naar een Chinese grenspost die Indiaanse soldaten probeerden te verhinderen. Politicologen verwachten dat het aantal grensconflicten langs de 4050 kilometer lange grens zal toenemen. India is ook bezorgd over de Chinese activiteiten in het kader van de zogeheten Nieuwe Zijderoute, het project Een Gordel, Een Weg. Paragraaf 6.6 Bevolking en Migratie. Volgens de Verenigde Naties passeert India China in 2028 als het meest bevolkte land, met in beide landen dan 1,45 miljard inwoners. Daarna groeit India door terwijl China krimpt. Binnenkort is meer dan de helft van de Indiaanse bevolking jonger dan 25 jaar. De bevolking is ongelijk verdeeld. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 436 mensen per vierkante kilometer, lager dan die van Nederland met 506. Maar in het stroomgebied van de Ganges wonen gemiddeld zo'n 15.000 mensen per vierkante kilometer. In het westen, midden en noorden zijn dunbevolkte gebieden door de natuurlijke omstandigheden. De overheid probeert de bevolkingsgroei te temperen via geboortebeperking, het scholen van vrouwen en betere sanitatie, dat wil zeggen schoon drinkwater en riolering. Betere sanitatie verlaagt de kindersterfte, waardoor ouders minder kinderen willen. En door stijgende welvaart daalt het kindertal verder. Opvallend is de voorkeur voor jongens. In sommige staten zijn er per 1000 jongens slechts 867 meisjes. In India werkt 20% van de beroepsbevolking in de formele sector en 80% in de informele sector, waarvan bijna driekwart in de landbouw. De urbanisatiegraad is laag, maar het urbanisatietempo is hoog. Door pushfactoren op het platteland groeien steden met 5% per jaar en raken ze overbevolkt. Migranten komen via familie of kennissen in slums terecht en zoeken werk in de informele sector. Meer dan de helft van de ruim 16 miljoen inwoners van Mumbai woont in krottenwijken en duizenden mensen slapen op straat, onder bruggen en in parken. Twee regels gelden voor binnenlandse migratie. Er is meer migratie binnen staten dan tussen staten en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer migratie er plaatsvindt. Zo'n 70% van de migranten naar de stad komt van het platteland en is vrijwel ongeschoold. Als de afstand niet groter is dan 30 kilometer, blijven de banden tussen platteland en stad vaak intact. De migrant keert regelmatig terug naar zijn dorp om bijvoorbeeld te helpen bij de oogst. Dat noem je cirkelmigratie. De geldzendingen die migranten naar hun achtergebleven familie sturen, dragen bij aan de welvaart op het platteland. Wie naar het buitenland trekt, doet dat vaak voor werk, opleiding of training. De Indiase diaspora, het aantal Indiërs dat buiten India woont, bedroeg in 2017 15,7 miljoen mensen. De favoriete bestemmingen zijn het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Arabische oliestaten. Omdat het vooral goed opgeleide Indiërs zijn die vertrekken, is er sprake van een braindrain. Tegelijkertijd sturen migranten veel geld terug naar het thuisland en keren ook ondernemende Indiërs terug. Zo is de IT-stad Bangalore voornamelijk opgezet door goed opgeleide Indiase ITRS die terugkeerden uit de VS. Bijna 1 miljoen Indiërs wonen in Engeland, waarvan een groot deel in de Londense wijk Camden Town. Die migratiestroom bestaat al sinds de koloniale tijd en gaat tot op heden door. Dat was hoofdstuk 6, Project India. Je hebt nu alle 6 paragrafen gehoord. Succes met studeren!